Wij hebben de vorige keer stilgestaan bij dat eigenaardige verschijnsel dat overal waar het woord van God gesproken wordt, dat wil zeggen bekendgemaakt wordt, dat de mens geneigd is, dat hij meestal het sowieso te verwerpen, maar zo niet, dan is hij geneigd om er zich meester van te maken en in de praktijk om zichzelf en zijn eigen filosofie daarboven te stellen. Kortom, men schuift het woord Gods aan de kant en stelt er iets anders voor in de plaats, dikwijls nog onder dezelfde naam ook. En het voor de hand liggende Bijbelse voorbeeld daarvan is het judaïsme, zoals we dat kennen. Nou ja, wij niet, maar zoals de Joden dat kennen, dat niet hetzelfde is als leven onder de Mosaïsche wet, maar in tegendeel, men heeft de Mosaïsche wet aan de kant geschoven en vervangen door een eigen systeem, een eigen godsdienst, eigen inzettingen, heet dat in het Nieuwe Testament. En het zal duidelijk zijn dat dit gebruik in de Bijbel, dat wil zeggen door de Heer zelf en door de profeten, veroordeeld wordt. Ik heb u vorige keer in dat verband schriftplaatsen gelezen uit het Oude Testament, maar ook uit het Nieuwe. En het leek me wel aardig om u nu nog 4 schriftplaatsen te noemen die ik vorige keer niet genoemd heb. Ze zijn misschien wat minder belangrijk, maar ze spreken over dat gouden kalf alsnog in verschillende omstandigheden. Dat is namelijk eerst in 2 Koningen 10, waar we inderdaad zijn onder de 10 stammen van Israël, waar Jerobeam de 2 gouden kalveren had opgericht. Weet u nog, Jerobeam met zijn Egyptische achtergrond, die voor zijn nieuwe staat Israël een eigen religie zocht en die op het idee kwam om dan maar weer het gouden kalf van stal te halen, want dat lijkt mij de juiste uitdrukking. Hij haalde er zelfs 2 en zette er 1 in Bethel en 1 in Dan in het noorden. Maar later in de geschiedenis wordt er nog eens een keer naar terugverwezen bij gelegenheid, namelijk in 2 Koningen 10 vers 29... waar weliswaar Jehu, dat is nog vers 28 min of meer, waar Jehu weliswaar de dienst aan Baal verdreef uit Israël. U weet, Jehu bracht een einde aan de heerschappij van Agab, de meest goddeloze koning die het in stammenrijk ooit gehad heeft. En over die werken van Jehu wordt gesproken. En daar staat dan in vers 28, alzo verdelgde Jehu Baal uit Israël. Baal is een van de belangrijkste goden eigenlijk van de Canaanitische volkeren. Dat wil zeggen van de volkeren die in Israël woonden voordat Israël er zelf in kwam. En u weet, de gouden kalf, wel, dat is ontleend aan Egypte. Dus in wezen Egyptische dienst. Het laat zich ook verklaren dat met name door Jerobeam dus dat is ingevoerd. Maar er staat, Jehu verdelgde weliswaar Baal uit Israël, maar van de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël zondige deed na te volgen, week Jehu niet af, te weten van de gouden kalveren die te Bethel en die te Dan waren. Met andere woorden, die Baaldienst, die is zo nadrukkelijk aanwezig dat we het zouden vergeten. Maar hier staat, die Baaldienst is beëindigd geworden onder Jehu. Maar het neemt niet weg dat die dienst aan die gouden kalveren nog steeds bestond. En die werden beschouwd als zo Israëlitisch en zo eigen aan het instammenrijk dat het gewoon bleef bestaan. Er werd dus geen einde aangemaakt. Maar het wordt hier nog eens aangehaald, hoe nadrukkelijk dat is. Je vindt het nog weer jaren later in 2 Koningen 17... Dat is betrekkelijk kort voordat het tienstammenrijk in Assyrische ballingschap werd weggevoerd. En dan lezen wij in 2 Koningen 17 vers 16. Ja, zij verlieten al de geboden des Heeren hun schots en maakten zich grote beelden, 2 kalveren en maakten bossen. Die ga ik maar niet uitleggen. En bogen zich voor alle Heer des Hemels en dienden Baal. Er worden 3 verschillende religies genoemd, maar die aan de gouden kalf staat voorop. En dat heb ik natuurlijk al enige malen gezegd. Kenmerkend voor die kalverenaanbidding is dat het in wezen ging onder de naam van Jehovah. Dit zijn de goden, of dit is de God die u uit Egypte land verlost heeft, enzovoort. En we komen daarna terug straks, want we gaan zo dadelijk natuurlijk naar Exodus 32. En daar kun je dat ook lezen. De God veranderde zijn naam echter niet. Dat wil zeggen, het gebeurde in de naam des Heren, zelfs letterlijk. En dat kun je niet zeggen van Baal, de Baaldienst, want hoewel het woord Baal ook gewoon met Heer vertaald kan worden en in de Bijbel soms de aanduiding is van Jehovah, is het in principe toch de naam van een andere God. En hetzelfde geldt voor het Heer des Hemels dan wel de bossen. Dat heeft te maken met de Asherim en daarmee met Astarte, maar dat is een beetje buiten ons onderwerp, dus die laat ik maar even liggen. Maar die kalverendienst staat voorop, omdat die in ieder geval rechtstreeks gerelateerd is aan Jehovah en aan de Mosaïsche wet dus eigenlijk. Maar hij komt ervoor in de plaats. Nog eentje dan, die is uit Hosea. Dat is een profeet die overigens ook optrad onder de 10 stammen van Israël. Die een uiteindelijk herstel met name van de 10 stammen aankondigt, overigens. Maar in Hosea 8 lezen wij vers 5. Uw kalf, o Samaria, heeft u verstoten of heeft gestoten. Mijn toorn is tegen hen ontstoken. Hoe lang zullen zij de reinigheid niet verdragen? Want dit is ook uit Israël. Een werkmeester heeft het gemaakt en het is geen God. Maar het zal tot stukken worden, het kalf van Samaria. Of er een letterlijk gouden kalf in Samaria was, is niet zeker. Wij weten oorspronkelijk maar van 2. In Bethel en in Dan. Ik moet zeggen, hier wordt gesuggereerd dat er ook een stond in Samaria, later blijkbaar. En in Amos wordt gesuggereerd dat er in alle grote steden een stond. Er worden zelfs Beersheba en nog een paar plaatsen ook in dat verband genoemd, waarbij niet 100% zeker is of daar dan zo'n gouden kalf stond. Maar dat maakt ook eigenlijk weinig uit, want men kan natuurlijk er gewoon ook onder verstaan, in het algemeen, de dienst aan dat kalf. Dan is het niet het letterlijke kalf, o Samaria, maar dan is het die religie, o Samaria. En Samaria was de hoofdstad van de 10 stammen. En met de naam van Samaria wordt uiteindelijk het hele 10 stammenrijk, heel Israël dus eigenlijk, aangeduid. En hier wordt aangekondigd dat dat kalf het 10 stammenrijk niet heeft kunnen redden. Niet alleen, maar dat het zelfs de ondergang van het rijk wordt. Want de Heer zou een oordeel brengen over het kalf van Samaria. Maar daarmee over heel het 10 stammenrijk. Het zou verwoest worden. Dan wel het volk zou in ballingschap worden weggevoerd. Wij vinden dat gouden kalf oorspronkelijk in Exodus 32, daar ga ik nu naartoe. Daar wordt er meteen een einde aan gemaakt. Maar neem niet weg dat het later weer de kop opsteekt. Letterlijk onder de 10 stammen van Israël. Overdrachtelijk onder de 2 stammen van Israël. Want gouden kalf is dan toch primair de uitbeelding van de Joodse inzettingen in de plaats van de wet Gods. Daar hebben we vorige keer over gelezen in Matthäus 15 en Markus 7. Dus daar ga ik nou niet meer verder op in. Hè. Dus ik begin nu gewoon hier in Exodus. Daar is in hoofdstuk 31 sprake van de Heer die gaf, vers 18, aan Mozes, als hij met hem op de berg Sinai te spreken geëindigd had, de 2 stenen tafelen der getuigenis. Want zo hoort dat. Je kunt wel een verhaal afsteken en het verhaal op schrift zetten. Maar je moet natuurlijk nooit het verhaal, dat meen ik, je moet natuurlijk nooit het verhaal op schrift al geven aan de mensen voordat je gaat spreken. Dat is wat de Heer ook doet. Hij spreekt tot ze, met name tot Mozes als vertegenwoordiger van het volk, en geeft daarna het verhaal zwart op wit mee. De Heer gaf aan Mozes, als hij geëindigd had tot Mozes te spreken, gaf hij aan Mozes de 2 tafelen der getuigenis. Tafelen, tabletten heet dat in het latere Nederlands. U weet wat een tafel is? Een tafel is een tableau. Een tafel houdt iets omhoog, dat is alles. En dat kan zijn de maaltijd die op de tafel staat. Het kan ook zijn de wet des Heren, die staat ook op de tafel. maar dan erin geschreven, dan houdt de tekst omhoog, de waarheid. En als men iets opschrijft, dan is het dus op een tafel. Vroeger waren het trouwens kleitabletten, dat wil zeggen tichelen. Ja, later werd het een lei, maar oorspronkelijk had men een soort plat bakje, zal ik maar zeggen, met klei erin. Dan kon je met een pen, een tandenstoker, kan je erin schrijven. Je kan het in de zon leggen, dan wordt het hard en dan blijft het, was de bedoeling. Je kon het ook ter plekke weer uitvegen. En dat is wat bijvoorbeeld Zacharias deed nadat aan hem de geboorte van Johannes de Doper was aangekondigd. U weet, hij werd daarna stom. En voor zover er nog discussie met hem mogelijk was, ging het schriftelijk. En dat ging zo op zo'n toiletje. Dat is de methode. Maar u weet, de Heer heeft iets tegen tichelen. Tegen kleitabletten. Die dingen maken, dat is juist het slavenwerk in Egypte. Maar als er voor de Heer wat zou zijn, bovendien ook als de Heer wat opschrijft, moest het op natuursteen, zal ik maar zeggen. Dus laten we zeggen, het waren plavuizen, weet je veel. Stukken rots. En daar graveerde de Heer in. Voor de mens is dat wel moeilijk om daar wat in te krijgen. Dan moet je erin bijtelen, het gaat met grof geweld. Maar de Heer heeft met zijn vinger, want zo heet het, deze tafelen beschreven. Beschreven met de vinger Gods. Hij kreeg er dus zwart op wit mee op steen, waarbij je meteen bij die tafelen van steen al meteen zou moeten denken aan de steen, het welk is Christus, die de wet bewaart. Dat het de twee zijn, heeft meerdere redenen. Als type van Christus kan het heel goed, want de twee staat voor een dubbelheid, namelijk voor eerst geboorterecht. En voorts hebben we nog altijd van doen met de twee verschillende aspecten van de wet, die zich uitdrukken in twee stenen tafelen, ze horen bij elkaar, maar drukt zich ook uit in beschreven van voren en van achteren. Dus om het moeilijk te maken, dat denk ik wel eens. Maar hetzelfde thema herhaalt zich. Terwijl dat gebeurde, en terwijl dus de Heer die twee stenen tafelen beschreef met zijn vinger en die ter hand stelde aan Mozes, was aan de andere kant het volk Israël beneden aan de berg. Dat wil zeggen, ze hadden daar een legerkamp, en daarvan staat, toen het volk zag dat Mozes vertoog van de berg af te komen, vertraagde, want dat is het dan, hè. Hij kwam er niet. Toen Mozes vertoog van de berg af te komen, zo verzamelde zich het volk tot Aaron. Er is dus een oorzakelijk verband tussen. Men hoorde lange tijd niks van Mozes. En dus kwam het volk, want dat is de gedachte, zo verzamelde zich het volk tot Aaron. Dat is zijn broer, die van Mozes namelijk. En ze zeiden tot hem, sta op, maak ons goden. Dat staat er in het meervoud, maar ja, Elohim vertaalt men meestal gewoon met God. In het begin schiep God, Elohim. Maar je kan het ook opvatten als een meervoud, want dat im aan het eind wordt als een taalkundig meervoud beschouwd. Daarmee is het niet noodzakelijk een rekenkundig meervoud, dat is een van de dikwijls gemaakte fouten overigens in de redenering. En het kan dus best zijn dat je je zou kunnen vertalen, zou moeten vertalen, sta op, maak ons Elohim. En dan in het enkelvoud. Ongeacht of de werkwoordsvorm daarna in het meervoud is, want dat is ook maar een taalkundige kwestie. Wij rommelen er ook dikwijls mee om, hoor. Maar ze zeiden, maak ons goden die voor ons aangezicht gaan, want deze Mozes, die man die ons uit Egypteland uitgevoerd heeft, let op dat daar niet aan getwijfeld wordt. Daar kan je ook moeilijk aan twijfelen natuurlijk, het was gebeurd. De mensen die hier waren hadden het allemaal meegemaakt, het is nog maar een paar weken geleden. Ja, een paar maanden dan hooguit. Daar wordt niet aan getwijfeld. Mozes, de man die hen uit Egypteland uitgevoerd heeft. Maar ze zeggen, ja, hij is nou al een poosje weg, wat heet, 40 dagen, nog niet eens, hè. En ze zeggen, we weten niet wat hem geschied zij. Ze worden onrustig. En Aaron kreeg het verzoek. En Aaron zei tot hen, rukt af de gouden oorsieselen die in de oren uw vrouwen, uw zonen en uw dochteren zijn. En brengt ze tot mij. Hetgeen zij deden. En zij brachten ze tot Aaron, dat is vers 3. En hij nam ze uit hun hand. En hij bewierp het met een griffie en maakte een gegoten kalf daaruit. En toen zeiden zij, dit zijn uw goden, Israël, die u uit Egypteland opgevoerd hebben. Maar bij dus in de eerste plaats Elohim vervangen wordt in de praktijk door iets wat ze zelf gemaakt hadden, namelijk een gouden kalf. En in de tweede plaats, maar misschien was dat in de eerste plaats, dat weet ik niet helemaal, wordt ook Mozes vervangen, want eerst staat er, Mozes is die man die ons uit Egypteland uitgevoerd heeft. En daarna hebben ze een gouden kalf en zeggen, dit zijn de goden die u uit Egypteland opgevoerd hebben. Waarbij je dient te bedenken dat het woord goden ook op een veel lager niveau kan worden toegepast. Want het woord god of goden heeft de betekenis van iemand die sterk is. En dat is het. Een sterke en krachtige. De machtige. De Joden maken het dus van de almachtige. Dat is hun vervanging voor de naam van Jehovah die ze niet willen uitspreken. Daarom geven ze een vertaling van niet Jehovah, maar een vertaling van Elohim. Vandaar dat bijvoorbeeld een eik ook zo heet. Je weet nooit, gaat het over een eik of gaat het over God? Moet uit het verband blijken, het is hetzelfde woord, de machtige. Dit zijn de machtigen die u uit Egypteland hebben uitgeleid. En let op dat er niet iets werkelijks anders komt in de zin van een volkomen alternatief. Een andere God. Nee, wat er ook komt, die God of dat kalf wordt toegeschreven dat hij het is die Israël verlost heeft uit Egypte. Kortom, dat kalf wordt geacht een uitbeelding te zijn van Elohim. En bovendien ook een uitbeelding te zijn van Mozes, want daar komt het op neer. Het is bovendien Aaron die dit doet. Wij vragen onszelf hoe hij zich zo makkelijk hiertoe heeft kunnen laten lenen. Aaron was uiteindelijk de oudere broer van Mozes. En bovendien ook zijn woordvoerder, zijn mond, weet u nog. Officieel de vertegenwoordiger van Mozes. En hier zonder slag of stoot geeft hij toe aan het volk. Je vraagt je af hoe zoiets kan. Hij deed het in elk geval. Mijn verklaring, voordat hij dat zomaar doet, is dat hij kennelijk niet van mening is dat dat gouden kalf zo ver van de Heer afstaat. Wat aan Jehovah of aan Elohim moet worden toegeschreven, schrijft hij met gemak toe op het gouden kalf. En het wordt dus eigenlijk, het kalf wordt dus eigenlijk geacht een uitbeelding te zijn van de God van Israël. Maar u weet wat de God van Israël zegt. Gij zult u geen gesneden beelden maken, enzovoort. In het Jodendom betekent dat je mag iemands portret niet schilderen en niet fotograferen. In het algemeen alle beeldende kunst is verboden. Nou houdt men zich daar niet al te strikt aan, maar... Maar dit is wat men doet. Men maakt zich een beeld van God. Op een of andere wijze dan wel, men geeft uitdrukking aan God. En God zei, dat moet je niet doen. Hij zei bovendien, dat zal ik zelf wel doen als dat nodig is. En daarna leren we het Nieuwe Testament dat de Heer Jezus Christus, de opgewekte, de uitdrukking is van Gods wezen. Hij is het beeld Gods. Voor zover God uitgebeeld zou worden, zou het gebeuren in de persoon van de Heer Jezus Christus. En nergens anders in. Dat is wat die wet betekent. Maar wat men hier doet, is er wel uitdrukking aan geven naar eigen inzicht. U moet daarbij bedenken wat eigenlijk de positie van Mozes is en ook die van Aaron. En voor het gemak begin ik dan gewoon met een heel ander voorbeeld, wat hier buiten staat. Dat is het voorbeeld van Adam. Wij kennen namelijk Adam. Nou ja, dat weet iedereen. Adam, de eerste mens. En hij zondigde, weet u wel. Nou ja, het was zijn vrouw. Maar ja, daar zullen we het verder niet over hebben dan. En dan kom je terecht in bijvoorbeeld Romeinen 5. Daar staat, daarom gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is. En door de zonde de dood. Dat wil zeggen, door één mens is de zonde in de wereld gekomen, maar dus ook door die ene mens is de dood in de wereld gekomen. Te verstaan als de mensenwereld uiteraard, hetgeen een normale betekenis dan wel toepassing is van dit woord wereld. En nou weer, gelijk door één mens de zonde in de wereld gekomen is, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, want alle mensen zijn tot nog toe overleden, moet geconcludeerd worden, want dat is de strekking van wat vertaald werd met in welken, heb hoop. Maar het betekent zoveel als men besluit daaruit. Hieruit volgt dat dus allen gezondigd hebben. Het verhaal is dat waar blijkbaar de mens sterfelijk is, is hij dus blijkbaar een zondaar, want dood is zonde per definitie, want zonde is missen. En als er iets dus zondig is, is het de dood. Want het mist, het raakt het leven kwijt, het zijn synonieme begrippen. Bij zonde denken wij aan morele zaken, bij dood denken wij aan fysieke zaken, maar fundamenteel is het gewoon hetzelfde. Bij wedergeboorte denken wij aan geestelijke dingen, en bij dood en opstanding denken wij aan vleeselijke dingen, aan het lichaam. Maar ja, dat is maar wat je afspreekt, want het is gewoon hetzelfde. Wat hier gezegd wordt, is dat door één mens alle mensen zondaren geworden zijn. En het blijkt, zegt Paulus, uit dat alle mensen sterven. Het gevolg daarvan is dat de naam van die eerste mens, die immers zijn eigenschappen, je kan moeilijk zeggen zijn deugden, maar die zijn eigenschappen overdroeg aan al zijn afstammelingen logischerwijze, dat de naam van die eerste mens gegeven wordt aan alle mensen. Dat wil zeggen, je komt het woord Adam tegen in het Oude Testament, dat betekent niet mens, het betekent rood. Net als Edom, dat is hetzelfde. Het betekent rood, maar de vertalers vertalen het met mens. Of mensen, in plaats van mensheid, want dat kom je geloof ik weer niet tegen in de Statenvertaling. Maar ze doen alsof het mens betekent. Dat betekent het niet, maar het is een toepassing van het woord op basis van die afstamming. En als we dus de naam Adam tegenkomen, denken wij aan de sterfelijke mens. Ongeacht of dat nou die allereerste is, of dat u het bent of ik. De eerste mens, de oude mens, heet Adam. Dat geldt voor alle oude mensen, om zo te zeggen. De natuurlijke mens. Daarover spreekt ook 1 Korinthe 15. De eerste mens is uit de aarde aards. Maar het was niet alleen Adam. Het waren al zijn afstammelingen ook. En de naam staat dus model voor de zondige mens. Die aan de aarde gebonden is, die uit de aarde genomen is, die tot de aarde wederkeert. Adam is het voorbeeld van alle mensen. Hij is het model, het oorspronkelijke model, waarnaar alle mensen uiteindelijk geboetseerd zijn geworden. En hij is dus een type van de zondige mens als zodanig. En dat is wat type is. Afdruk, hè? Een typemachine, dat weet u toch, hè? Dan zegt u, die heet omdat je ermee kunt typen. Jawel, maar het type, dat is voor oorsprong, is de aanduiding van dat lettertje wat vroeger op zo'n armpje zat. Dat is de type arm, daar zit zo'n lettertje op. En als de letter scheef staat, dan moet je wat buigen aan het armpje. Dan komt die letter weer een beetje recht te staan. En later kregen wij een bolletje. Dat was de uitvinding niet van de beschuit, maar van de
IBM.
Van IBM. Ja. De typewriter, en dat heet een type. Het schrijven daarmee, het drukken ermee, heet typografie. Het schrijven met een type. Type is dus niet maar achteraf, het type is het oorspronkelijke ding. De oorspronkelijke mal. Een type is dus een beeld, een voorbeeld. En Adam is het voorbeeld van de natuurlijke mens. Mocht het niet helemaal duidelijk zijn, dan neem ik die andere mens. Dat is namelijk niet die mens die uit de aarde is, maar de Here uit de hemel. Dat is de tweede mens in 1 Korinthe 15. En hij is ons voorbeeld. Als wedergeboren mensen. En zoals Adam aan het hoofd staat van de oude mensheid, staat Christus aan het hoofd van de nieuwe mensheid. Maar als je goed opgelet hebt, heb ik nu iets vreemds gezegd. Want ik zei, Adam is een type van de oude mens. Maar zoals Adam een type is van de oude mens, zo is Christus een type voorbeeld van voor de nieuwe mens. Maar nu heb ik ook gezegd dat Adam op zekere wijze een type is van Christus. En daarmee van heel die nieuwe mensheid. Vanwege de overeenkomst daartussen. En ik kan het rustig zeggen, zolang ik Romeinen 5 voor me heb liggen. Dat staat daar namelijk dat dat ook inderdaad zo is. Gelijk Adam alzo ook Christus. Gelijk door één mens dit, alzo ook door één mens dat. En die ene is Adam, de andere is Christus. Met andere woorden, Adam is eerst gewoon het voorbeeld. Eigenlijk moet je dat opschrijven, maar dan krijg ik meelijden met u. Laat die daarna die opname terug horen. Dat wordt dus heel lastig. Met opzet probeer ik nu een negatieve boogje te tekenen. Het is volkomen abstract. Ik heb een bloedhekel aan abstracte kunst. Dat is Adam. Een negatieve bocht ging met het leven verkeerd, zal ik maar zeggen. Hè? Zo is je in beeld van al die mensen die van hem afstammen. Die degenereerden wat in de loop der tijd. Dus ze werden steeds kleiner. Maar het wordt geacht hetzelfde bochtje te zijn. Maar steeds kleinere schaal. Is het hetzelfde? Ja, de afmetingen niet. Maar het is hetzelfde. Het is fundamenteel hetzelfde. Die heb je toch, hè? En daarna krijgen we daarnaast een nieuwe mens. Een nieuwe schepping. En dan krijgen we Christus. En die is niet negatief, maar die is positief. En daarna nog christenen. Die zijn op iets kleinere schaal. Ze degenereren niet, maar ze blijven gelijk, zal ik maar zeggen. Omdat de dood daar niet in werkt. Het wordt niet meer weggenomen. Het is geen verderf. Maar wat ik nou probeer te zeggen is dit. Dat het negatieve bochtje wat ik getekend heb in mijn onbenulligheid als uitbeelding van Adam, de oude mens, op dezelfde wijze voorbeeld is voor al die andere negatieve bochtjes die de mensen, individuele mensen, die van hem afstammen voorstellen. Maar je kan hem ook omkeren, spiegelen. Heet dat verticaal spiegelen? Ik geloof het wel, hè. Dan doe je het langs een horizontale lijn. Dan kantel je op de andere kant op. En dan krijg je precies hetzelfde bochtje terug. Alleen, nu is hij ineens positief, maar het is wel hetzelfde bochtje. Want gelijk door één misdaad, alzo door één rechtvaardigheid, zegt Romeinen 5. En gelijk door de een de dood geheerst heeft, alzo eerst het leven. Enzovoorts. Het is het tegenovergestelde. En ik noem dat, omdat ik er geen termen voor ken, ik noem dat negatieve typen. In de zin van, ze moeten omgedraaid worden en dan worden ze ineens positief. Ze waren negatief. Het wordt positief. Andersom. Dat is normale typologie overigens. Want stelt u zich een zeer grote typemachine voor. Met hele grote typen erin. Van die letters. En je maakt er een afdruk van in het zand. Dan staat die letter daar inmiddels in het zand afgedrukt. Maar die type was bol. Maar de afdruk is hol. Had ook andersom gekund. Je had ook een hol type kunnen maken. En hem dan goed in het zand drukken. En dan krijg je in het zand een bolle afdruk. Het maakt niet uit of het de ene kant op werkt of de andere kant op. Dat maakt helemaal geen verschil. Het een is de type, het voorbeeld. En de andere is er de afdruk van. En dit was nogal makkelijker, maar ik zal u daarnaast, maar het heeft met het onderwerp weinig van doen, zal u daarnaast nog wat laten zien. Als je deze figuur hebt, kan die zich herhalen en dan is de linkse een type van de rechtse. Maar andersom ook, de rechtse is een type van de linkse. Je kan hem ook horizontaal spiegelen, dan krijg je dit. En die kan je dan ook een keer herhalen. En het zijn nog steeds afdrukken van elkaar. En toch zijn ze verschillend. Daarna kun je hem ook horizontaal spiegelen. Dan krijg je dit teken. Er zit de lange kant niet meer aan de rechterkant, maar zit aan de linkerkant. Maar het is nog steeds hetzelfde beeld. Alleen ook omgekeerd, maar langs een andere route. En stel u zich dan voor dat je dat ook nog allemaal kunt verkleinen en vergroten. En dan heb je ongeveer hoe typologie in elkaar steekt. Het zijn analogieën die zich tot in het oneindige herhalen. Heb je verstand van muziek? Weet je hoe ze fuga schrijven? Een fuga. Fuga. He? Men schrijft gewoon één melodie. En daarna maakt men er een tegenpartij bij. Maar die heeft men dan al. Men doet precies wat ik hier gedaan heb. Namelijk, men keert het notenbeeld om. Dat wil zeggen, waar de oorspronkelijke melodie omhoog gaat, gaat de andere melodie naar beneden, met precies evenveel stappen. En waar de eerste oorspronkelijke melodie weer naar beneden gaat, gaat die tweede melodie omhoog met evenveel stappen. Dan loopt het precies tegen elkaar in. Maar je kan ook die tegenmelodie nog eens een keer een terts lager eronder zetten. Of die eerste melodie een terts eronder of erboven. Dan lopen ze volkomen parallel. Maar schrik niet, wat ze ook doen is gewoon de hele melodie volstrekt van voor naar achter omdraaien. Dat wil zeggen, terwijl de melodie zich afspeelt, speelt hij twee keer af. Eén keer normaal van voor naar achter, maar tegelijkertijd ook van achter naar voren de dwars tegenin. Dat zijn fugas. Verzin ze maar. Met compositie heeft het niet veel meer van doen, met wiskunde wel. En kunst is natuurlijk, vooral als het op de piano geschreven is, dat je het allemaal nog speelt ook en zo. Hè. Eigenlijk is dat een soort toepassing van hoe symboliek werkt. Dat wil zeggen, je vindt overal parallellen. Van voor naar achter, van achter naar voren, van onder naar boven, van boven naar beneden. En het thema herhaalt zich. Waar dan ook. En hoe dan ook. En dat is wat je in de Bijbel vindt. Want, en dan kom ik echt terug bij de hoofdlijn. Adam is primair een beeld gewoon van de natuurlijke mens die hij vertegenwoordigt. Hij is de personificatie van de oude mensheid, een zondige mensheid en wat iets meer zij. Het neemt niet weg dat hij in bepaalde opzichten, want het gaat niet altijd in alle details op, want dit is niet wiskunde, dit is literatuur. Het gaat niet in alle details op, maar in sommige opzichten wel. En u moet dus opletten hoe nauwkeurig Paulus in Romeinen 5 formuleert. Hij zegt, weliswaar Adam is een type van Christus, maar alleen als je het op een bepaalde manier zegt, klopt het. Hij zegt alleen dat het omgekeerd is. Hij begint die vergelijkingen in Romeinen hoofdstuk 5, waar hij zegt, aan het eind van vers 14... dat Adam een voorbeeld, daar staat het woord type, er valt niet op af te dingen, een voorbeeld is van degene die komen zal, en dan staat er, doch niet gelijk alzo. En ik moet eerlijk toegeven dat ik daar echt lang mee geworsteld heb van, wat betekent dat nou eenmaal? Doch niet gelijk alzo. Ja, is het nou gelijk of niet gelijk? En het antwoord is, ja, het is gelijk, maar toch niet. Dat wil zeggen, het is gelijk, maar het is omgekeerd, blijkbaar. Het is een tegenstelling, staat tegenover elkaar. Het is volkomen dezelfde structuur, maar dan in tegenfase. Als je dat toch niet weglaat, loopt de zin veel makkelijker. Gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift, vers 15. Want indien door de misdaad van één vele gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods en de gave door de genade die er is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. Van één over velen, bij Christus ook van één over velen. Alleen in verband met Adam ging het over de misdaad en in verband met Christus ging het over de genadegift. En dat het inderdaad niet op hetzelfde niveau ligt, wordt gezegd in het woordje niet aan het begin van de zin. Doch niet, gelijk alzo. Maar het is een soort van symboliek die wij niet meer kennen, waar wij niet meer mee rekenen. Bovendien, wat weten wij van symboliek eigenlijk? Of van Bijbelse typologie? Het is altijd afgeschaft, omdat er kennelijk gebrek aan inzicht altijd geweest is. En omdat, dat heb ik misschien al gezegd vorige keer, omdat er in de loop der tijd natuurlijk velen de Bijbelse typologie gebruikt hebben om hun eigen theorieën te promoten. Dat wil zeggen, algemene klacht was uiteindelijk, je bent in de praktijk overgeleverd aan de fantasie van de schriftverklarer. Daarom is het een hachelijke onderneming om je er dus mee bezig te houden. Ik ben van mening dus dat je er heel voorzichtig mee moet omspringen en dat je, nou ja goed, het beginsel moet kennen en het beginsel, dat zal ik nog een keer noemen, ten overvloede, maar ten overvloede. Het beginsel van symboliek is dat je er in zichzelf niks aan hebt, maar dat het fungeert als illustratie van dingen die je gewoon uit de letterlijke tekst van de Bijbel kunt leren. En ook moet leren. Plaatjes zijn er op dat je het verhaal herkennen zal. Ook in de geïllustreerde boeken die wij vroeger hadden, van mensen als W.G. van der Hulst, zal ik maar zeggen, staan plaatjes bij. En dan weet je wat het voorstelt, want het verhaal vertelt het. En ook al was je niet in staat om er een beeld bij te vormen als kind, nou, dan staat er een illustratie bij, dan weet je dat. Ik zeg altijd, het is mooi hoor, zo'n steendruk, hoe heet dat? Lito. Van een ezeltje met een man erop, een beetje in elkaar gezakt. En iemand die ernaast loopt en ezel leidt enzovoort. Je herkent het ogenblikkelijk. Het is de barmhartige Samaritaan, dat weet je dan. Of je ziet een herder met een kudde en je weet wie die herder is. Terwijl in theorie, ja, je kunt het niet weten, kan iedereen zijn. En als het over de Bijbel gaat, hebben we er ook nog wel een paar. Maar je weet wie het is. Je herkent dan het beeld. En dat is hoe het werkt. En wat hier gezegd wordt, nou ja, die ene mens bracht zijn ellende, zijn zondige natuur en daarmee de heerschappij van de dood over op allen die zijn leven erven, op al zijn afstammelingen. Staat een hoofd van een oude mens, maar er staat tegenover, omgekeerd, het hoofd van een nieuwe mensheid. De overeenkomst is, ze zijn allebei het hoofd van een mensheid. Maar het verschil is, de ene is sterfelijk en de andere is het naar de kracht des onvergankelijk levens, om zijn uitdrukking uit zijn verband te rukken. Dan is hij dus omgekeerd. Maar het is allebei waar. Adam is een beeld van de zondaar. Daarna is Adam net zo goed een beeld van degene die geen zonde gekend heeft, van Christus zelf namelijk. Zonder zonde. Maar het is op een verschillende manier. En die moet je uit elkaar kunnen houden natuurlijk. Hè? Je moet ook niet zo ver doortrekken dat je zegt van, nou ja, daarmee is dus elk mens een beeld van elke christen. Kijk, dat is nou ook weer niet de bedoeling ervan. En waarom niet? Ja, ik hoop dat u dat zelf begrijpt. Want dit soort dingen, die zijn helemaal niet uit te leggen. En dus enig goed begrip is dus wel noodzakelijk. Nou, dat was over Adam. Zodat u ziet dat het een Bijbels beginsel is. Eerst wordt hij voorgesteld tot zondaar. Daarna wordt hij verklaard tot type van Christus. Daarna hebben wij Mozes. Nou ja, in heel veel gevallen, ik heb niet moeite gedaan om schriftplaatsen te verzamelen. Maar in heel veel gevallen wordt in de Bijbel de naam van Mozes genoemd, terwijl het helemaal niet over Mozes gaat. Net zo goed als de naam van Adam genoemd wordt in de Bijbel. Het gaat helemaal niet over Adam. De vertalers redden zich daaruit door het met mensen te vertalen, zodat wij niet op goede gedachten zouden komen. Maar zo is het met de naam van Mozes ook. Bijvoorbeeld in de evangelie waar de Heer zegt, Mozes heeft gezegd, maar ik zeg u, enzovoorts. Hè? Maar het gaat niet om de man Mozes. Of wij vertrouwen op Mozes, zeiden de Joden, dat is Johannes 8, geloof ik. En toen zei de Heer, nou ja, als je op Mozes geloofd had, dan zou je in mij geloven. Maar de man Mozes heeft er niks mee van doen. De naam Mozes wordt gebruikt ter aanduiding van de wet. Heel de Mosaïsche wet. Hij was er nou eenmaal de middelaar van, dus die wet wordt met zijn naam genoemd. De wet van Mozes. Al weten we allemaal, het was de wet des Heren, het heet in de Bijbel Mozes. Of iets uitgebreider, de wet van Mozes. Mozes is de presentatie, de representant van Israël onder de wet. Ja, wat moet je er meer over zeggen? Ja, dat daar het verhaal niet mee af is, maar het is wel zo. Dat is wat die naam in de praktijk aan gewicht met zich meebrengt. Mozes was de middelaar van heel het oude verbond. En allen die leefden onder het oude verbond beroemden zich op, dan wel moesten berusten in Mozes. Als de grondlegger, historisch gezien, van het oude verbond der wet. Maar het oude verbond is een bediening des doods. En Mozes is er de uitbeelding van. Dat is ook ongetwijfeld de echte reden waarom Mozes niet het beloofde land inging. Want levend onder de wet erft men de belofte niet. Dit is symboliek wat ik nu zeg. Waarin Mozes staat voor de wet. U weet waarom Mozes het beloofde land niet in mocht. Hij had de rots geslagen. Hij moest de rots niet slaan. Hij moest tot de rots spreken, maar hij sloeg hem. En daarmee staat die model voor Israël onder de wet. En als model, voorbeeld daarvan, stierf hij dus ook en ging niet het beloofde land binnen. Hij wordt schadeloos gesteld hoor. Ruim, moet ik zeggen. Maar dat is nou mijn onderwerp niet. Waar het maar om gaat is dat we Mozes primair associëren historisch met de mens onder de wet, zoals we Adam associëren met de mens onder de zonde. Maar vervolgens is het natuurlijk ongetwijfeld waar dat Mozes als de middelaar van het oude verbond, de bediening des doods, een voorbeeld is Ja, omgekeerd, weet ik niet. Een voorbeeld is van Christus de middelaar van het nieuwe verbond, des levens. De bediening der heerlijkheid, of hoe het maar heet, in 2 Korinthe hoofdstuk 3. Vandaar dat tot Mozes gezegd wordt: ik zal een profeet zenden aan uw broeders, een profeet gelijk gij. En Mozes vertelde door aan het volk en zegt: de Heer heeft het mij gezegd, hij zal een profeet sturen zoals ik. Uit het volk, uit mijn broederen enzovoort. Die zal alles verkondigen, of wat er maar staat, hè. En wie naar hem niet hoort, zal uit het volk worden uitgeroeid. Kortom, Mozes in die positie als middelaar van één verbond staat model voor de komst van Christus, want dat is die profeet als Mozes, als de middelaar van een nieuw verbond. Maar het zijn twee dingen. Hij fungeert dus twee keer als type. Eén keer recht, zal ik maar zeggen, en één keer averecht. Of hoe heet dat? Eén keer recht en één keer omgekeerd. Want de wet zou je kunnen zien als negatief. Er is niet alles mee gezegd, maar je kan de wet zien als negatief. Dat wat enigszins, enigerwijze ons tegen was. Als bediening des doods. Wet, het gebod en inzettingen bestaan is negatief, maar het nieuwe verbond is positief. Nou, dan hebben we er nog één. Aaron is in de eerste plaats het voorbeeld, het type, de norm, is ook een mooi woord in dat verband, voor het oud-testamentische priesterschap, dat dan ook heet het priesterschap naar de ordening van Aaron, of het Levitische priesterschap, omdat Aaron nou eenmaal officieel hoofd was van de stam van Levi. Nou ja, misschien was Mozes dat, het was dan zijn broer, maar dat maakt me nou niet uit, hè. Aaron was ouder, dus na de mens was hij het hoofd van de stam van Levi. Het was een priesterschap dat officieel gegeven werd ook inderdaad slechts aan de stam van Levi. En bij nader inzien slechts aan één van de drie families binnen de stam van Levi. Dat was de familie van Aaron. Aaron is het model. Dat blijft zo ook in het Nieuwe Testament. En met name in de Hebreeënbrief, waar gesproken wordt over hoge priesters naar het oude verbond, die eenmaal per jaar, elk jaar, op grote verzoendag ingingen, dan wel moesten ingaan, in de tabernakel, in het heilige der heiligen, in de tempel, om verzoening te doen voor de zonden des volks. En toen zei de schrijver van de Hebreeënbrief, wiens naam we niet zullen noemen, omdat ik denk dat het Paulus was, die zei: nou ja, dat deden ze wel, maar het werkte niet. Zij zouden door de verplichte offers van Grote Verzoendag verzoening doen voor de zonden des volks van Israël. En toen zei de Hebreeënbrief daarover in Hebreeën 10 dat de wet helemaal niks kan en dus ook deze wettige instellingen niet en dus ook dit Levitische of Aaronitische priesterschap niet, want de wet zelf, 10 vers 1, halverwege het vers, kan met de offeranden die ze alle jaren gedurig opofferen nimmer meer heiligen degene die daartoe gaan. Want, zegt Paulus, nou ja, als het ook maar één keer gewerkt had, zou daarna nooit meer grote verzoendag geweest zijn. Want als ze geen weet meer hebben van zonden, omdat ze weggedaan zijn en het geweten gereinigd is, waarom zouden ze nog een grote verzoendag vieren? Dan geldt, we gedenken onze zonden niet meer, dan wordt het dus ook geen grote verzoendag meer. Met andere woorden, het werkte niet. Het vervelende van die oud-testamentische priesters was bovendien dat ze de eigenaardige gewoonte hadden om te sterven. Wat niet zo hoort, wordt er gezegd, maar ze werden door de dood verhinderd te blijven, staat er dan letterlijk. Suggererend dat dat dus helemaal niet de bedoeling was dat ze zouden sterven. Maar het illustreert de zwakheid van het oud-testamentische priesterschap in het algemeen en het hoge priesterschap in het bijzonder. Mocht u zeggen, nou ja, het Nieuwe Testament kent maar één hoge priester en het Oude Testament kent er vele. Wat weegt dan zwaarder? Dan zegt de apostel het Nieuwe, want het Oude, daar zijn er zoveel omdat ze het allemaal niet konden. Ze verdwenen in de dood. Kortom, indien dat oude verbond volmaakt geweest waren, zo zou voor het nieuwe geen plaats gezocht zijn geworden. Vers 11 van Hebreeën 7. Indien dan de volkomenheid door het Levitische priesterschap waren, dat is dus het Aaronitische, want Aaron was de eerste priester in de stam van Levi. Indien dan de volkomenheid door een Levitisch priester gaan waren, wat nood was het nog dat een andere priester na de ordening van Melchizedek zou opstaan en die niet zou gezegd worden te zijn na de ordening van Aaron. Kortom, Aaron is de uitbeelding van en het voorbeeld voor het hele Oud-Testamentische priesterschap. Maar wordt er gezegd, het werkte niet. En daarom wordt hij vervangen door de hoge priester, namelijk na de ordening van Melchizedek. En dan krijgen we de dubbele toepassing van de symboliek. De ene is, Aaron staat model voor alle Oud-Testamentische priesters. Als u dat te ver vindt gaan, dan zeg ik, Aaron staat model voor alle Oud-Testamentische hoge priesters. Dat vind ik voldoende. Maar dezelfde Aaron is net zo goed een voorbeeld voor het hoge priesterschap van Christus. Maar het verschil is, Aaron stierf en Christus blijft in de eeuwigheid. Oud-Testamentische priesters werden door de dood verhinderd te blijven en van Christus staat in vers 24 van Hebreeën 7, deze omdat hij in de eeuwigheid blijft heeft een onvergankelijk priesterschap en daarom kan hij ook volkomen zalig maken degene die door hem tot God gaan, enzovoorts. Waarom hij ook volkomen kan zalig maken, rijmend op vers 11, indien dan nu de volkomenheid door het Levitische priesterschap waren. En dan heb je weer een vergelijking. Bij Aaron was het onvolkomen, bij Christus is het volkomen. Dus hij is enerzijds op de gewone horizontale lijn het voorbeeld, het type van alle Oud-Testamentische priesters, maar omgekeerd is hij het voorbeeld van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En daarna kan voor beide hetzelfde gezegd worden, zoals de Oud-Testamentische priester inging eenmaal per jaar, in het Heilige der Heiligen, zo is de Nieuw-Testamentische hoge priester eenmaal, maar dat is eens en voor altijd. Dat is een overeenkomst en een tegenstelling, eenmaal. En voor altijd is het tegenovergestelde van per jaar, heb je dat? Het is een overeenkomst en een tegenstelling. Zo is de Nieuw-Testamentische hoge priester eenmaal en voor altijd ingegaan in het ware heiligdom, waarvan het heilige der heiligen op aarde dus weer een type was. Dus je kunt beider bediening met dezelfde woorden beschrijven als je voorzichtig bent met je woordkeus. Want er steekt altijd meer achter natuurlijk. En zo heb je dus een dubbele symboliek in de Bijbel. Vertelt dat zo zonder meer. Nou ja, zo kunnen we nog wel een poosje doorgaan natuurlijk. Salomo is een type van Christus, want de Heer Jezus zei meer dan Salomo is hier. Salomo is een voorbeeld van Christus, maar het neemt niet weg dat Salomo natuurlijk toch ook een voorbeeld is hoe macht corrumpeert en dat soort dingen meer. Het gaat helemaal verkeerd. Het ging met Salomo ook niet goed, uiteindelijk. Maar in relatie tot David is Salomo een beeld van Christus als de koning in zijn koninkrijk nadat het eenmaal gevestigd is. Zoals bijvoorbeeld David, bij wie het ook nogal eens fout ging, een beeld is van Christus in de dagen dat hij zijn koninkrijk opricht. En zelfs een beeld is van Christus in de dagen dat zijn koninkrijk nog verborgen blijft. In onze dagen. En zo verder, en zo verder. Alleen het enige probleem wat er aan vastzit is dat je ze uit elkaar moet houden. Je moet ze niet verwarren. En je kan de zonde van Adam niet goed praten, de misdaad van Adam niet goed praten door te zeggen, ja, maar omgekeerd is het een beeld van de genadegift in Christus. Maar je kan dus ook niet zeggen, nou ja, de Heer heeft ervoor gezorgd dat ze de gouden kalf zouden dienen, omdat het nou eenmaal, als je het omkeert uiteindelijk, een beeld is van het nieuwe verbond. Dat is het wel, maar lang niet in de eerste plaats. Het is in de eerste plaats een uitbeelding van wat er horizontaal fout ging. Aaron in Exodus 32 is de man aan wie het verzoek komt, want Aaron staat voor de priesters onder het Joodse volk uiteindelijk. En het waren de priesters, het was het Aaronitisch priesterschap dat in de tijd de Babylonische Talmud geproduceerd heeft, of iets breder gezegd, dat het systeem van Joodse wetten en regels ontwikkeld heeft uiteraard. Want zij werden geacht toch als dienstige leiders van het volk te zijn voor wat er van over was. En dat gebeurde dus onder de naam van Aaron.
Ja, het enige is dus dat verzoek er kwam, voordat ze dus die wetten gekregen hadden, en of tenminste de inzettingen van de heer, waar hij zegt van, die zou voor mij geen gesneden beeld maken.
Ja, maar dat is niet helemaal zo.
Want hij moest nog met die twee tafelen.
Ja, dat is waar.
Van de berg afkomen.
Ja.
De eerste keer werden ze nog kort gehoord.
Dus ja, maar...
En de tweede keer komt dat hele wat toen hadden. Dat had ik al van gemaakt.
Ja. Nee, maar dat klopt niet. Want in Exodus 19 kregen ze de wet al. Alleen al niet zwart of wit, maar het is er wel voorgelezen en het is ook vastgelegd in onze Bijbel. Dus dat is Exodus 19 en in Exodus 20 vind je de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden, ik ben de Heer uw God. En anders leest 19 vers 25, het vers er net voor. Toen klom Mozes af tot het volk en zeide het hun aan. En dat waren de woorden Gods, maar Mozes zeide het hun aan. En dus ik ben de Heer uw God, sprak Mozes namens God tot het volk. En daarna krijgen we niet alleen de 10 geboden met toelichting, maar ook de zogenaamde bijzondere wetten. En de wetten over doodslag, de wetten over mishandeling, de wetten over diefstal, de wetten over woeker. Wetten over het eren der overheid, wetten over laster en valse getuigenis. En daarna zijn we in hoofdstuk 23 inmiddels. En daar krijg je de wetten over de 3 hoge feesten, dan wel de gezette hoogtijden des Heren. En daarna pas is in hoofdstuk 24 sprake van dat Mozes en de oudsten op de berg zijn. En daar kreeg je de opdracht tot de inrichting van de tabernakel. Dus dat is ook nogal wat. Of het volk dat geweten heeft inmiddels, weet ik niet. Maar er zijn al heel wat wetten gepasseerd. Die zijn voorgelezen. Dat ze die zwart op wit hadden op stenen tafelen. Ja, u denkt toch niet echt dat al die wetten op stenen tafelen geschreven zijn geworden? Volgens de foto die wij gezien hebben, staan er maar 10 geboden op.
Maar ze waren dus niet te verontschuldigen, want ze hadden het heel goed kunnen meten.
Ja. Maar de clue is natuurlijk, Mozes kwam er niet terug, maar dat is de uitbeelding van dat men van de Heer niks meer hoorde. Dat was in de dagen van voor en in de Babylonische ballingschap. Ze hoorden van de Heer niks meer, toen dachten ze, nou ja, als die er dan niet meer in betrokken is, dan geven we er zelf gestalte aan en maken hun eigen godsdienst. En dat is des te sterker in onze dagen waarin de Heer zich verbergt. Want in onze dagen is dat hele Joodse wettische systeem vele malen sterker geworden dan het ooit was tot in de dagen van de discipelen. Met andere woorden, die geschiedenis herhaalt zich nog ook. Het gebeurde in de dagen van de Babylonische ballingschap, maar het herhaalt zich in de tegenwoordige tijd van wat zij noemen de Edomitische ballingschap. Waarin gebod op gebod en regel op regel nog steeds zwaarder werd. Of zoals we het niet gelezen hebben, maar wel genoemd vorige keer, zoals bij Rehabiam, want daar is het een beeld van. Salomo was dood, er moest een nieuwe koning komen. Toen zeiden ze, ja, maar die lasten zijn ons te zwaar, we willen lastenverlichting. Toen zei Rehabiam, ik zal ze veel zwaarder maken. En toen zeiden de 10 stammen, dan willen we u niet als koning. Maar ze zijn daarmee eigenlijk een uitbeelding van de gemeente. Los van de Joden en het Joodse volk onder Rehabiam is een beeld van het Joodse volk in onze dagen onder een veel zwaardere wet dan ooit tevoren. En daar heb je de splitsing, want die splitsing is eigenlijk een splitsing tussen Jodendom en Christendom. Ik hoop dat die beginselen van de symboliek een beetje duidelijk zijn. Namelijk symboliek werd langs een heleboel kanten, langs een boel richtingen. Maar zoals gezegd, men zou ze uit elkaar houden. De vraag bijvoorbeeld is Aaron hier het beeld van het Aaronitische priesterschap onder het oude verbond? Of is hij een type van Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond? En het antwoord is allebei. En dat maakt het zo moeilijk, want het betekent dat we in deze geschiedenis feitelijk 2 lijnen te volgen hebben. Maar degene die in de Bijbel de meeste nadruk krijgt, is de horizontale. Dat wil zeggen, Aaron staat hier model voor wat het Aaronitisch priesterschap, wat de priesters onder het oude verbond, onder de wet later zouden doen. Namelijk, ze zouden hun eigen inzettingen stellen in de plaats van de wet Gods. Die hebben we gelezen. Vanavond heb ik het dan even aangehaald dat het nou eenmaal zo is. Dus u moet het maar begrijpen. En ik hoop niet dat u me kwalijk neemt dat ik die lijn dus het eerste vervolg. Dat wil zeggen hoe de Mozaïsche wet vervangen werd door een zelfgemaakte religie. Die andere bespreek ik daarna, daarnaast. Er staat dus, ze hoorden van Mozes niks. Zo ging het ook. Eigenlijk is dit ook al een dubbele. De Heer zweeg. Dat wil zeggen, de Heer had tot Israël niks te zeggen. Zij luisterden toch niet. En het leidde tot de ballingschap. En de ballingschap en wat daarna komt, dat is bepalend voor een periode waarin de Heere inderdaad niet meer sprak en over het oude verbond, ook Mozes, over het oude verbond sowieso niks meer te zeggen had. Dat verbond was toch al lang verbroken. Wat we nog wel vinden is dat na de Babylonische ballingschap de Heer nog spreekt. Dat wil zeggen, krijgen wij nog 3 profetieën van de kleine profeten, de laatste 3 die we in ons Oude Testament vinden. Haggai, Zachariah, Malachi. En daarvan, uit die boeken, moet duidelijk zijn dat de Heer niets op heeft met de Joodse religie zoals die inmiddels tot ontwikkeling gebracht was. Wat er gebeurt is dat aangekondigd wordt alsnog de komst van de Messias. Dat wil zeggen een nieuw verbond. En daar blijft het dan ongeveer bij. In 3 totaal verschillende boeken trouwens. Haggai. Daar weet niemand wat van, waar Haggai over gaat. Men begrijpt niet hoe dat zit. Zachariah, daar weet u van alles van. Dat is de aankondiging van de komst van Christus in heerlijkheid. Met daartussendoor een enkele verwijzing naar onze tegenwoordige bedeling. En dan krijg je nog Malachi, waar aangekondigd wordt dat voordat de Messias komt in heerlijkheid, komt er iemand anders. Daarbij in het midden latend of dat Johannes de Doper is voor de Heer Jezus uit, of dat het de Heer Jezus is die komt voordat de Christus komt. En het is allebei waar. Bovendien wordt nog aangekondigd de komst van Elia, waarbij in het midden gelaten wordt of dat Elia is, of Johannes de Doper, of de Heer Jezus. Kan dus ook alle 3. Want het herhaalt zich, dezelfde profetie. Of dat symboliek is, weet ik niet. Het valt wel binnen de categorie analogisch denken, want dat is wat het is eigenlijk, hè. En dat heeft met computers niks van doen. Dat heeft van doen met de wijze van denken. Of men denkt kausaal, dat is wat we allemaal geleerd hebben. Of dat men denkt in analogieën, naast elkaar, in parallellen. En dat is wat symboliek eigenlijk is, hè. Aaron dus en Mozes. Mozes als een beeld van de Heer onder het oude verbond. Men hoort er lange tijd niks van. Dat is in de eerste plaats die intertestamentaire periode. Dat is precies de periode waarin het judaïsme tot ontwikkeling gebracht is. En daarna herhaalt het zich in onze tegenwoordige bedeling, waarin de Heer de wereld heeft losgelaten. Dat wil zeggen niks van zich laat horen. En het resultaat is dat men een religie in plaats van het woord van God ingericht heeft. In beide gevallen is dat voor de Joden, voor Israël, is dat het judaïsme. Daarna krijgen we Aaron, maar Aaron staat voor de religie, de dienst aan God. De koning is het hoofd van het volk, gaat over politieke, staatsrechtelijke, privérechtelijke zaken, hoe heet dat? Hoe dat maar heet. En daarnaast heb je Aaron, die verantwoordelijk is voor de religieuze zaken. Dit is van elkaar gescheiden geworden onder het oude verbond. En hier gaat het over religieuze zaken, dus logischerwijs loopt het via Aaron. En Aaron vraagt men, maak ons goden in plaats van Mozes die ons uit Egypteland heeft uitgeleid, dan wel in plaats van Jehovah die ons uit Egypteland heeft uitgeleid. En dan zegt Aaron, rukt af de gouden oorsierselen die in de oren uw vrouwen, uw zonen en uw dochteren zijn, en brengt ze tot mij. Dat is in vers 2. In de eerste plaats, dat woord rukken, afrukken, zou je niet meteen letterlijk hoeven te nemen. Het gaat erom dat zij wellicht wat aarzelend en tegenstribbelend afstand doen. Het kost wat moeite, het kost wat geweld om afstand te doen van deze sieraad. En dat is wat het is. Want anders denk je bij afrukken dat daarmee de oren beschadigd worden. Dat is niet noodzakelijk de betekenis van het vers. Ze zouden er afstand van moeten doen. En u begrijpt dat Dit soort zaken, dat doet me moeilijk afstand van, omdat het behoort tot de eigen persoonlijke verschijning en wat het allemaal maar wezen mag. Maar ze zouden dus toch met geweld afstand van moeten nemen. Dan heet het gouden, dat moet wel, want er moet een gouden kalf van gemaakt worden. Dus het gaat om gouden sieraden. En waar haal je zo gauw goud vandaan? Uit de sieraden dus, die verzameld worden. Daarna heet het oorsierselen. Die is leuk, want eigenlijk het woord zelf, maar dan zie je hoe lastig taal kan zijn. Het woord zelf betekent niet oorsierselen. Sterker nog, betekent niet eens sierselen. Eigenlijk, het woord oorsierselen is ons woord neus. Nezem in het Hebreeuws. Nezem. Een neus die men snuit. Snuiten, dat woord zit erin. To sneeze. Nezem. To sneeze. In het Engels. En wij kennen dan nog nasaal. En zelfs als de letters omgedraaid worden, maar het blijft hetzelfde woord. Sinus. Want een sinus is eigenlijk een neus, hè? Dat weet u toch, hè? Als de dokter het heeft over uw neus, heeft hij het over uw sinus. Het is nose in het Engels. Een nozzle in het Engels. En een nozzle is een spuit. Heel goed. Van je brandstofinspuiting in je auto. Dat is een nozzle. Dat is een klein gaatje waar met grote kracht wat uitkomt. Dat is dus het woord neus. Waar met grote kracht wat uitkomt. Eventueel. Het is een wat onsmakelijk verhaal. Maar dat is wat het betekent. Met andere woorden, uit het verband blijkt dat het sieraden zijn, maar dan zijn het, naar de betekenis van het woord, eigenlijk primair neusringen. Dan zegt u, maar waarom vertalen ze dan met oorsierselen? Dan zeg ik, nou, omdat het zo beroerd staat, als je vertaalt met rukt af de gouden neusringen die in de oren uw vrouwen en uw zonen zijn, dan valt er nog meer uit te leggen, waarom hebben ze die neusringen in hun oren? Maar nou zie je hoe lastig taal is. Maar staat neus. Alleen ze zijn in de oren uw vrouwen, uw zonen, uw dochter. Kortom, ze liepen allemaal met die ringen in de oren. Maar als sieraad geldt ook inderdaad neusringen. Ik kom daar nog wel over te praten. Want het eigenaardige feit doet zich voor. Maar die schuif ik dan toch nog maar even voor me uit. Dat wij in de Bijbel een ander woord tegenkomen, vertaald met oorring. Maar dat woord is verwant aan het woord voor het gouden kalf. Gouden kalf is egel, met een gimel, een zachte G zeg maar, de G, een zachte K, egel. Maar datzelfde woord met een, er komt een J bij in. Dan heet het agil en dat wordt vertaald met oorring. Maar het is precies hetzelfde. Dat is makkelijk uit te leggen omdat het woord egel net zo goed opgevat kan worden als een ring. En daarom heet een oorring ook zo. En daarom ligt het voor de hand dat men om de egel, het kalf te maken, agil nodig heeft. Alleen, het gaat hier niet meteen om die agil, het gaat hier om een ander woord, namelijk de begrip neus wordt geïntroduceerd. Zodat in één adem genoemd wordt neus en oren. Het zijn eigenlijk neusringen die in de oren zijn. Sieraden van neus dan wel oor. Maar wat is het sieraad van het oor? Wat is nou het mooie van het oor? Jullie begrijpen me niet. Dat je ermee horen kunt. Jawel. Wat is het mooie van een vrouw? Volgens de Bijbel, volgens de Bijbel. Hoe zou de vrouw zich versieren? Met goede werken. Niet in vlechtingen des haars, maar met in goede werken, zuster. Ik ben blij dat u sneller bent dan ik, want anders zou ik gezegd hebben, het valt ook niet mee om dat nog te vlechten, maar dat is een ander verhaal. Maar serieus, wat is het sieraad van het oor dat men ermee horen kan? Wat is het sieraad van de neus? Ja, blijft toch God, broeder? Ja. Wat is het sieraad van de neus? Dat je ermee ruiken kan. Wat is de overeenkomst tussen horen en ruiken? Waarom horen die twee bij elkaar?
Omdat ze allebei onzichtbare dingen
zijn. Het zijn zintuigen, maar men neemt er onzienlijke dingen mee waar. Ontastbare, geestelijke dingen neemt men mee waar. Namelijk geestelijke dingen, namelijk gas. Lucht, geest. Geest is precies hetzelfde. Alleen in de Utrechtse uitspraak wordt het geest. Maar dan komt er een T achter, hè. Daar eten ze kaas en worst. Ja, dat is serieus. Ja, zo'n T is een lastig ding. Die hoort erbij en is er niet of zo. Net als een H, daar gebeurt het ook mee. Geest en gas is gewoon hetzelfde woord van huis uit. Men neemt het waar door te ruiken en leest de Bijbel maar na over lieflijke reuk. En ons rieken is, en we zijn overal een lieflijke reuk den Heer, en het is God een wel riekende reuk. Dan gaat het over geestelijke dingen. Maar wat de oren betreft gaat het over precies hetzelfde. Gaat het namelijk over het gehoor. Waarmee men, als het even kan, het woord van God zou waarnemen. En als je doof bent in de Bijbel, is het niet best. Dan moet je dringend genezen worden. Want als er geen woord ontvangen kan worden, is er geen communicatie. En als er geen communicatie is, is er geen, ander woord voor communicatie, leven. Maar voor het ruiken, neus geldt precies hetzelfde. En de neus wordt weliswaar in de vertaling niet meer genoemd. In de toelichting trouwens ook niet. Maar het zit wel degelijk in dat woord vertaald met oorsieselen. Want dat is niet de betekenis van het woord. Het is gewoon een neus. Maar over die twee dingen gaat het. Dat sieraad van neus en oor, om zo te zeggen, wordt weggenomen. Men doet er afstand van. Het kost moeite, maar men doet er afstand van. En wat is dan overdrachtelijk het commentaar? De betekenis. Als je afstand doet van het sieraad van het oor. Nou, wat was het sieraad van het oor ook alweer? Dat je kan horen. Je doet er afstand van. Dan ben je doof. Dat is wat het betekent. Dat is de symboliek. Dan kun je het woord niet meer ontvangen. Dan ben je ongevoelig voor geestelijke dingen. Dat kan het oor betreffen, dat kan de neus betreffen in de symboliek. Dan neem je niet meer waar de geestelijke dingen. En dat is precies de vloek van Israël, levend onder de wet eerst. Maar daarna zeker onder het Jodendom, onder de wet, is het nog half-half. Hè? Dan heb je wet uit geboden inzettingen bestaande, is enigerwijze ons tegen, zei Paulus. Ik meen in Colossense. Maar aan de andere kant is de wet een vooraf schaduwing van het nieuwe verbond. Maar ook de aankondiging van het nieuwe verbond. Dan is het nog half-half. Voor- en achterzijde, zal ik maar zeggen. Maar waar het Jodendom betreft, daar heb je helemaal niks meer. Daar gaat het alleen maar om de regels. En verder vindt men prima. En enig idee over zonde en schuldvergeving en de rechtvaardigheid Gods heeft men niet. Als je maar aan de regels zou, ik moet er meteen bij zeggen dat in zogenaamd orthodox-christelijke kring dat eigenlijk precies hetzelfde is. Maar de Bijbel zegt het ook. Men is verhard geworden. Men is horende doof en ziende blind, staat er dan. Slaande op weer wat anders natuurlijk. Omdat men blind is voor het werk Gods. Wat letterlijk gebeurt en wat eventueel waargenomen zou kunnen worden. Maar dat is de betekenis van die oorsierselen. Dan staat er ook vers 3. Toen rukte het ganse volk de gouden oorsierselen af die in hun oren waren. U begrijpt nu waarom er achter staat die in hun oren waren. Want eigenlijk moet je dan zeggen de gouden neussierselen, maar dat kan zo moeilijk. Maar de ring heeft zijn oorsprong in de neusring nou eenmaal. In Afrika vind je dat nog, en sommige andere landen ook.
Je zegt eigenlijk, hier wordt al de basis gelegd voor het latere ongeloof van het gebrek aan communicatie tussen de Heer en het volk.
Ja, dat is het ook. Ja.
Hier al de basis.
Dat is hier al en het drukt zich uit in deze dingen zoals in. De vraag kun je natuurlijk stellen, want we zijn er toch bezig. De vraag kun je natuurlijk stellen, wist Aaron dat? En dan moet ik zeggen, nou, dat weten wij niet echt, maar ook dat moet ik met aarzeling zeggen. Wat wij weten namelijk is dat Mozes later zegt, ik geloof dat we dat vorige keer gelezen hebben, als Mozes later in Deuteronomium deze geschiedenis aanhaalt, dan zegt hij dat hij tezelfde tijd ook gebeden heeft voor Aaron. Deuteronomium 9, dat is het gedeelte eigenlijk vanaf vers 9. Maar daarna vanaf vers 13 vertelt Mozes, toen keerde ik mij en ging van de berg af, de berg nu brandde van vuur en de twee tafelen des verbonds waren op beide mijn handen. En ik zag toe en ziet, gij had tegen de Heer uw God gezondigd, gij had u een gegoten kalf gemaakt, gij waart haastelijk afgeweken. En het woord egel voor het kalf wordt bij gelegenheid vertaald met afwijken. En een standaardwoord, ik weet niet wat hier gebruikt wordt, maar een woord dat altijd vertaald wordt met afwijken is niet egel, maar akal. En dan wordt de gimel in het woord vervangen door een kof. Die g van de gimel wordt vervangen door een q. Dan is de uitspraak iets sterker, maar het is eigenlijk nog steeds hetzelfde woord, alleen heet het nou een bocht maken, afwijken. En dat zit ook in egel, maar daar kom ik later op terug. Komt volgende keer. Maar het woord afwijken is verwant aan het woord voor kalf. Waarom dat is, dat leg ik een andere keer dan uit. Afgeweken, ik ben altijd bang dat ik het straks vergeet om dit te zeggen. Toen vat ik de twee tafelen, wierp ze heen uit beide mijn handen en brak ze voor uw ogen. En ik wierp mij neder voor het aangezicht des Heren als in het eerst 40 dagen, 40 nachten. Ik had geen brood, dronk geen water om al de zonden die gij had gezondigd, doende dat kwaad is in de ogen des Heren. Dus dat was het. Kwaad in de ogen des Heren. Historisch. Vers 19, want ik vreesde vanwege de toorn en de grimmigheid waarmee de Heer zeer op jullie vertoond was om u te verdelgen, doch de Heere verhoorde mij ook op dat maal. Ook vertoornde zich de Heere zeer tegen Aaron om hem te verdelgen, doch ik bad ook terzelfde tijd voor Aaron, zodat er over Aaron heus niks positiefs te melden valt. Wel iets negatiefs. En als je dan die afweging moet maken, valt negatief uit voor Aaron in elk geval. En dat is het einde van het verhaal. De symboliek van die oorsierselen moet duidelijk zijn. Terug naar Exodus 32. Toen rukte het ganse volk de gouden oorsierselen af die in hun oren waren en ze brachten ze tot Aaron. Zij leverden hun ontvankelijkheid voor geestelijke dingen in ter wille van iets wat ze zelf maakten. En daar moeten we het voor vanavond eigenlijk bij laten. Maar ik hoop dat u die laatste zin begrijpt. Hè? Zij leverden hun ontvankelijkheid voor het woord van God, voor de geestelijke dingen, leverden ze in ter wille van iets dat ze zelf maakten. En dat is wat de mens altijd doet. Waar een mens zelf begint te filosoferen, daar is hij niet meer ontvankelijk voor wat God gewoon geopenbaard heeft in zijn woord. Men weet het dan beter. En men beschouwt zichzelf als de grote denker. Men kan zelf die dingen wel uitvinden, zal ik maar zeggen. En dus wil men niet luisteren naar God die openbaart. Vandaar dat atheïsten vinden dat wij die geloven, wij zijn domme mensen. Die zelf niet kunnen denken. Het is irrationeel. Wij plegen intellectuele zelfmoord. Dat is de term die er bij gelegenheid voor gebruikt wordt. Omdat we ons onderwerpen aan het woord van God. Nou, ik persoonlijk ben die mening niet toegedaan. Ik persoonlijk ben van mening dat wij ons verstand zouden gebruiken, maar ook dat staat in de Bijbel, opdat wij de waarachtige zouden kennen, schrijft Johannes. Dat is dus helemaal niet intellectuele zelfmoord. Maar je moet niet op grond van het idee dat je toevallig een beetje kunt denken, ervan uitgaan dat je boven God staat. Je zou een beetje bescheiden moeten blijven, enzovoorts. Johannes zegt daar simpel van, God heeft ons het verstand gegeven opdat wij de waarachtige zouden kennen. En ons aan hem zouden onderwerpen, uiteraard. Wij zouden God niet uitvinden, wij zouden God leren begrijpen. En dat gooi je weg als je hem gaat uitvinden. En als je je eigen godsdienst inricht, eigen goeddunken, stel je in de praktijk boven God. Ik controleer het ook wel eens, hè. Mensen die grote verhalen hebben over wat wij ook als christenen zouden moeten doen en hoe we onze levens zouden moeten inrichten en dat soort dingen meer. Ze vinden het zelf uit, de God moet er maar genoegen mee nemen. Dan zijn we terug bij die eigenwillige godsdienst uit Colosse. Maar goed, daar hebben we vorige keer over gelezen. Dit is wat ze doen. En wat ze dus maken, is dat gouden kalf dat daar een uitbeelding van is. Maar daarover hebben wij de volgende keer. Wij zullen de Heer danken. Vader in de hemel, wij willen u graag danken voor het leven dat u ons geschonken hebt onder uw nieuwe verband. Niet iets wat wij zelf tot stand gebracht hebben of uitgevonden hebben, maar wat u ons geeft uit de rijkdom van uw genade. We danken u dat het een en ander tot ons gekomen is door dat woord dat u tot ons gesproken hebt. En dat we ons mogen realiseren dat waar wij luisteren naar gehoor geven aan uw woord, dat we daar ook deel aan krijgen en daardoor in gemeenschap gebracht worden met u die gesproken hebt. Wij danken u voor dat leven dat ons deel is geworden. En daarmee ook voor dat wij ontvankelijk zijn en ook meer gemaakt worden, steeds meer voor die eeuwige, voor die onzienlijke dingen. Opdat wij inderdaad niet zouden zien op de dingen die gezien worden en die voorbij gaan, maar dat wij onze hoop en verwachting zouden stellen op de onzienlijke dingen die eeuwig zijn. Wij danken u daarom dat we samen mochten komen opnieuw en ons mochten bezighouden met uw woord en wat u ons daarin wilt openbaren. Opdat we het goede voorbeeld zouden volgen en niet in het voorbeeld van ongelovigheid zouden vallen. En boven alles opdat we zouden leren onze hoop en verwachting te stellen, niet op eigen kennis en kunnen, maar ons te richten op die heerlijkheid die u beloofd hebt te zullen openbaren. Wees u daarom ons nabij, op grond van uw beloften, met uw genade en de kracht daarvan om Christus wil. Amen.